En dat gesprek werd me de vraag gesteld, ja, waar gaan we eigenlijk naartoe in de hele wereld? Wij ook dus allemaal, want we horen bij de wereld. Dat weten we niet. Je kunt alleen opmerken dat de noodzaak om jouw zijn in de wereld, om dat bewust op je te nemen. Dat is eigenlijk wat voor ligt. En wat je in de wereld ziet gebeuren is natuurlijk net het tegengestelde. Proberen zeker technisch, proberen we dat wat zich voordoet, het hoofd te bieden. Nou, het is al duidelijk dat die orkanen die trekken zich er niets van aan. Met name Amerika wordt steeds geteisterd. We kunnen proberen dat leed te lenigen, zo goed dan, zo kwaad als het kan. Maar ook zelfs dat leed is al zo groot dat het bijna niet lukt. Als je dat goed beseft, besef je ook dat de wereld door zal gaan met onder andere met proberen te groeien, te groeien, te groeien. Je hoort niet anders. Instituten, zaken, alles moet groeien. Wat niet moet groeien is het besef. Wat we aan het doen zijn, dat groeit niet. Daar heeft geen mens het over. Het zal waarschijnlijk zo zijn dat we uiteindelijk echt vastlopen. En dat de mens, mensheid, dat die naar de knoppen gaat. Dat betekent niet dat de wereld ophoudt. Die gaat rustig door. Misschien komen er nieuwe mensen. Misschien niet. Niemand weet het. Het is in ieder geval zo dat die atols waar die, al die proeven zijn geweest, die atoomproeven zijn geweest, waarvan men dacht, nou ja, dat is nu afgelopen. Er zijn nieuwe soort planten ontstaan. En die leven, die zijn weer anders. Dat is eigenlijk een hele kleine voorspelling die je daar ziet. Dus dat ontneemt ons niet de plicht eigenlijk om de toestand waarin we zijn en de mogelijkheden die er zijn in onszelf, om die volledig te laten komen. En dat is alles wat we doen kunnen. We kunnen niet wilsmatig er iets aan doen, maar we kunnen alleen ruimte voor maken. En geduld hebben met wat er gebeurt. En elke keer dat er een beroep op ons gedaan wordt, en dat komt natuurlijk, er zijn, terwijl we niet weten wat we zullen doen, maar gewoon er zijn, niet weglopen. En kijken wat dat hele grote proces, waar de hele wereld en wij ook in zijn, om dat zijn gang te laten gaan. Van harte. Zonder dat je weet waar het op uitloopt. En waar ik daarnet over sprak, dat is dat je dat vertrouwen zou moeten hebben. En hoe uiterst fragiel dat vertrouwen is. terwijl het eigenlijk wat dit betreft, dat ik jullie een half uur later te woord zou staan, toch echt niet zo erg is. Maar het zijn altijd die gedachten erover die maken dat je niet kunt zien wat voor ligt. En daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken. Ieder van jullie zal er anders aankijken tegen die hele wereldsituatie en de eigen situatie. En dat is goed, dat is prima, dat is geweldig. Want het betekent bewustwording. Aldo maar weer. En we kunnen nooit een gang van zaken vaststellen, want elke volgende keer dat we voor iets komen te staan, zal het anders zijn. Dus we moeten elke keer moeten we weer een nieuwe manier uitvinden hoe we het nu moeten doen in het geheel van ons leven, met alle mensen om ons heen, met alle dingen om ons heen, met alle situaties om ons heen. En natuurlijk moeten we organiseren, dus dat is duidelijk. Ook als jullie hier naartoe komen, dan moet dat moet georganiseerd worden. Eerst moet er een convocatie uitgaan dat we hier zullen zijn, en dan moeten jullie nog inschrijven, en dan moeten jullie nog geld geven. En dan moeten jullie nog hier naartoe reizen. Het is allemaal planning. En die moet er zijn, anders kan er niks. En je hebt in die geschiedenis die ik heb geschreven kunnen merken dat ik dus geleidelijk aan van niet gepland naar steeds meer gepland ging. En nog ben ik in verhouding tot andere zenbewegingen ben ik een vreemd soort hinkstapsprong. Zonder een betrouwbaar programma waar je op terug kunt vallen. Maar we staan nog met z'n allen. Dus dat blijft gewoon. Dat blijft. Die twee dingen. Die verplichting in de wereld. En de verplichtingen tegenover het grote, het onuitsprekelijke. En het is ook heel oud. De Gita zegt niet anders. Die zegt tegen Arjuna: je moet vechten tegen je eigen familie. En tegelijkertijd moet je bewust zijn dat je onvernietigbaar bent. Hoe lang is dat geleden? Heel lang. En ik ken dat verhaal vreselijk goed. Maar ik had het toch maar een beetje van me afgezet. Gedacht, nou ja, dat is India, eeuwenoude geschiedenis, de Veda's, de Tantra's. Het volk dat nog altijd het kastensysteem in stand houdt. Ja, daar kan het misschien maar hier in het Westen. Dat heb ik dus echt gedacht. En nu vind ik terug dat in een nutshell is waar wij dus nu voor staan, precies en precies hetzelfde. Het is alleen niet zo dramatisch. En het is natuurlijk een hele tijd geleden, maakt het makkelijker. Maakt het makkelijker om het te begrijpen. Want je zit er niet in, hier zitten we in. Hier zitten we allemaal in. Maar langzamerhand ga je zien dat al die religies in wezen, als je ze bekijkt met de ogen van nu, van je eigen uitdaging, van je eigen eenzaamheid, want natuurlijk, hiermee bezig zijn brengt eenzaamheid. Brengt ook een verbondenheid, maar die is nog heel pril. Maar in dat proces ga je merken dat het heel oud is en dat het steeds maar weer verkeerd geïnterpreteerd is. En waarom is het verkeerd geïnterpreteerd? Omdat het geen macht verschaft. Waar wij voor staan, verschaft ons geen macht. Het slecht alleen de belemmeringen in onszelf. En zodoende komen we dichter bij de werkelijkheid, die onuitsprekelijk is. En dat is natuurlijk al telkens en telkens weer is dat gezegd. Boeddha was in zijn tijd een geweldige revolutionair, die het hele kastensysteem opzij schoof en zei dat kan niet. Je kan niet als je geboren bent een paria zijn, of een krijgsman, of een handelsman, of een brahmaan, dat is het allerhoogste. Dat kan niet. Met als gevolg dat het op het ogenblik het boeddhisme in India volkomen weg is. Helemaal weg. Het is in Burma, het is in Thailand, in andere landen, het is in Korea, maar het is niet meer in India. In India heeft het kastensysteem gezegevierd. Het kastensysteem zegt dat er dus mensen zijn die eigenlijk nog niets zijn, die nog iets moeten worden in een volgend leven misschien. Dat zit er dan aan vast. Dat moet je goed indenken. Miljoenen mensen die dus eigenlijk alleen maar dienstbaar kunnen zijn. In alle beroepen die door de anderen gemeden worden. En die als ze omkomen, dat geeft niks. Als een brahmaan doodgaat, ja, dat is erg. Of een krijgsman of een handelsman. Maar een paria, oeh. Maar komt dat, als je dat over de eeuwen heen beschouwt, dan komt het dicht in de buurt bij dat verhaal van die vrouw over Mao Zedong. Met 70 tot 80 miljoen mensen die uitgemoord werden. Maar je ziet dus dat zodra je een systeem verheft, dat dan destructie in, en dat betekent in dit geval mensenlevens, verloren gaan. En die mensenlevens heb je niet gemaakt, die heeft niemand gemaakt, niemand, in de hele wereld niet. Die zijn ontstaan uit dat onbegrip. Dat maand je tot voorzichtigheid. Altijd weer. En welke zekerheid heb je? Geen enkel. Je hebt alleen wat je bent. Je eigen eenzaamheid. je eigen luisteren naar. Het gesprek met mensen die hiermee bezig zijn. Ongebonden. Die niet ergens toe behoren. Dan tot het grote proces. Want het blijkt dat je dat gesprek met die gelijkgerichten nodig hebt. Dat je anders die eenzaamheid niet kunt dragen. Dat je telkens even het gevoel moet hebben, oh ja, kijk, die en die en die en die, die is ermee bezig. Oh ja, dus ik ben eigenlijk niet eenzaam. En dat moet heel lang duren, dat het heen en weer. Het vinden van die balans. De twijfel die er is, kun je niet voorkomen. Natuurlijk zul je af en toe twijfelen. Het is geen juichend proces. Het is een heel diepgaand proces. En daar zit een eenzaam moment in. Volgens de Bijbel de woestijn. De woestijn mensen. Die alleen waren met de onafzienbare zandheuvels en de stormen af en toe. En de christelijke kopten die nu nog altijd daar in de woestijn leven. Die beroemd zijn om nu iconen die ze nog steeds maken. Er werd dan afgevraagd, ja, is dat het nou, die iconen die jullie maken? Oh nee, zei die, dat is het niet. Als je naar buiten kijkt. Die stilte. Niets aanwezig. Dat is het. En als we dat heiligen, dan kunnen we ons werk binnen doen. Niet omgekeerd. Weer hetzelfde. Maar hier in Nederland, waar we met zoveel zijn, dat kan het ook. Soms zit je in een nog vredig deel, soms zit je midden in de stad. Nou, dat hoort blijkbaar bij jouw situatie. Om een of andere reden. Kun je dat aanvaarden? Dit is mijn situatie. Het territorium wat je hebt is toch maar heel klein. Je eigen huisje, je eigen flat. En ook al is het 10 hoog, dat doet er niet toe. Een van de dingen waar ik dus tijd lang mee gestoeid heb, zeg ik het vriendelijk, was me altijd gezegd, ja, je moet op de grond blijven, contact met de aarde. Nu zit ik op 5 hoog, ik heb nog wel degelijk contact. Allemaal de sprookjes, dat moet je allemaal gaan beseffen. Moet je bewust worden. Waarschijnlijk is er geen situatie waarin je niet het onuitsprekelijke een kans kunt geven.